Twee mededelingen, gemeente. Allereerst een mededeling die betrekking heeft op het huisbezoek. Er zal, zo de Heere wil, donderdagavond huisbezoek zijn bij A. Visser en D. Vroeg in de Wei, Korte Weegje. En ook op donderdagavond bij A.J. van Driel en J. Holleman, Oost Achterweg. Dat is de eerste mededeling. En de tweede mededeling is een herinnering voor de catechisanten. Wat ik maandagavond al gezegd heb. Een herinnering dat de beide laatste catechisaties, dat is de catechisatie om 6:30 en om 7:15, morgenavond door omstandigheden niet door kan gaan. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in dit avonduur van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen, gemeente, uit de 42e psalm. De versen 1 en 4. Psalm 42, de versen 1 en 4. Het hijgend hert der jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. En het vierde vers. Ik denk aan u, o God, in het klagen uit de landstreek der Jordaan. 1 en 4 van Psalm 42. We doen nu eerst met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in aansluiting zingen we uit Psalm 56 het vierde vers. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aarde. Dat is het vierde vers van Psalm 65, waarna de schriftlezing 56, waarna de schriftlezing volgt uit Lucas 23, de versen 26 tot en met 48. We noemen nu Lucas 23, de versen 26 tot en met 48, na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 56, het vierde vers. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en een eeuwig leven. Amen. Lucas 23, te beginnen bij vers 26. En als zij hem wegleiden, namen zij een Simon van Cyrene, komende van de akker, en legden hem het kruis op, dat hij het achter Jezus droeg. En een grote menigte van volk en van vrouwen volgde hem, welke ook weende en hem beklaagde. En Jezus zich tot haar kerende zeide, gij dochters van Jeruzalem, weent niet over mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen. Want ziet, er komen dagen in welke men zeggen zal, zalig zijn de onvruchtbaren, en de buiken die niet gebaard hebben en de borsten die niet gezoogd hebben. Als dan zullen zij beginnen te zeggen tot de bergen, valt op ons, en tot de heuvelen bedekt ons. Want indien zij dit doen aan het groene hout, wat zal aan het dorre geschieden? En er werden ook twee andere zijnde kwaaddoeners geleid om met hem gedood te worden. En toen zij kwamen op de plaats genaamd hoofdschedelplaats, kruisigden zij hem aldaar. en de kwaaddoeners, de een ter rechter en de ander ter linkerzijde. En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En zij, verdelende zijn klederen, wierpen het lot. En het volk stond en zag het aan. En ook de oversten met hen beschimpten hem, zeggende: Anderen heeft hij verlost, dat hij nu zichzelf verlosse. Zo hij is de Christus, de uitverkorene Gods. En ook de krijgsknechten tot hem komende bespotten hem en brachten hem edik. En zeiden: Indien gij de koning der Joden zijt, zo verlos u zelf. En er was ook een opschrift boven hem geschreven met Griekse, Romeinse en Hebreeuwse letters: Deze is de koning der Joden. En een der kwaaddoeners die gehangen waren lasterde hem, zeggende: Indien gij de Christus zijt, verlos u zelf en ons. Maar de andere antwoordende bestrafte hem, zeggende: Vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt, en wij toch rechtvaardig. Want wij ontvangen straf waardig hetgeen wij gedaan hebben, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide tot Jezus: Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zeide tot hem: Voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En het was omtrent de zesde uren, en er werd duisternis over de gehele aarde tot de negende uren toe. En de zon werd verduisterd, en het voorhangsel des tempels scheurde middendoor. En Jezus, roepende met grote stem, zeide: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En als hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Als nu de hoofdman over 100 zag wat er geschied was, verheerlijkte hij God. En zeide: Waarlijk, deze mens was rechtvaardig. En al de scharen die samengekomen waren om dit te aanschouwen, ziende de dingen die geschied waren, keerden wederom, slaande op hun borsten. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. Het woord van God wat we op deze Lijdenszondag en in dit uur waarin we ook aandacht willen besteden aan de voorbereiding voor het heilig avondmaal. Het woord van God wat we in dit uur willen overdenken kunt u vinden in dit gedeelte wat zojuist aan u is voorgelezen. De versen 27 tot en met 31. Lucas 23, de versen 27 tot en met 31. We lezen daar het woord van God en onze tekst. En een grote menigte van volk en van vrouwen volgde hem, welke ook weenden en hem beklaagden. En Jezus zich tot haar kerende zeide: Gij dochters van Jeruzalem, weent niet over mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen. Want ziet, er komen dagen in de welke men zeggen zal: Zalig zijn de onvruchtbaren en de buiken die niet gebaard hebben en de borsten die niet gezoogd hebben. Als dan zullen zij beginnen te zeggen tot de bergen: Valt op ons, en tot de heuvelen: Bedekt ons. Want indien zij dit doen aan het groene hout, wat zal aan het dorre geschieden? Tot zover. Verenigen we ons eerst in gemeenschappelijk gebed en vragen de Heer om zijn zegen. U, o Heere, gij hoge en verheven God, hebt ons samengeroepen rondom uw woord en in uw huis. En voor de tweede maal op deze dag zijn wij samengekomen om ons te scharen rondom uw woord en te luisteren naar het evangelie van het lijden van de Heere Jezus Christus. En voor de tweede maal moeten we het belijden dat wij dat lijdensevangelie niet kunnen verstaan en de schatten die daarin opgesloten liggen niet zullen zien, indien u door uw geest onze harten niet opent onze ogen en oren niet opent voor uw heilig woord. En daarom smeken we u, Heere, bij uw barmhartigheid wil u vanavond onze harten en onze oren openen. Wil u door uw geest uw woord toepassen aan ons hart, opdat we luisteren mogen en de woorden van u mogen indrinken. We worden vanavond stilgezet bij een ernstig ogenblik uit de lijdensweg. Bij de laatste woorden van de Heer Jezus Christus. Zijn vaarwelwoord, zijn afscheidsrede tot de kinderen van Jeruzalem. En dan worden we herinnerd aan de diepe werkelijkheid van zonde en van oordeel. Heere, geef dat we die boodschap mogen verstaan. Opdat er vanavond mensen mogen zijn die niet meer door kunnen leven. Met zichzelf, onbewogen, onbekeerd. Maar die gaan wenen, verdriet krijgen over zichzelf, over hun kinderen, over de zonde. En hun zonde aan u gaan belijden. We bidden u, Heere, wil u uw woord zo toepassen dat ook mensen onder ons niet meer genoegen kunnen hebben in wat uiterlijke bewogenheid of wat tranen onder het lijdensevangelie. Die niet genoeg hebben aan wat uiterlijke verandering, wat rimpelingen op hun emoties of wat bewogenheid in hun hart. Maar die u zoeken gaan met een verbroken hart. En u nodig krijgen als Sions borg en zaligmaker. Schulddragend, schuld overnemend, schuld delgend. Heere, wat zou dat een wonder zijn. Als er in ons leven dat van nature zo koud en ongevoelig is. Of zo oppervlakkig, zo licht bewogen is zonder diepte. Die krachtige. Die onweerstaanbare werking van woord en geest mag zijn. Dat we onder het woord en in het licht van het lijdensevangelie verbroken mogen worden. Bedroefd naar u. Heere, zou u dat onder ons en onder onze kinderen willen werken door uw geest. Wij kunnen het woord dat vanavond gebracht niet moet worden. Slechts prediken. Maar u wil toch zelfs de dwaasheid van de prediking, ook de dwaasheid van deze preek, nog gebruiken. Heere, wil u het doen om uw naams wil. We vragen u, wil ook uw woord gebruiken tot onderwijs van hen die vanavond naar de kerk gekomen zijn met vele geestelijke vragen, die in het licht van de dingen van de eeuwigheid wel vastlopen. Maar geen weg vinden. Die soms zo bang zijn dat hun bewogenheid en hun denken over de dingen van de eeuwigheid alleen maar tranen van medelijden zijn. Of alleen maar een uiterlijke bewogenheid is. Ezo's tranen. Heere, wil u een afbrengen van alles wat verkeerd is. Zie of er in hen een schadelijke weg zijn. En leidt u ze op de eeuwige weg. Wil u zelf plaats maken voor hem die door de vlammen van het oordeel heen als het groene hout verbrand is. Opdat zondaars door hout behouden kan worden. En al zijn we dan nog zo dor en doods in onszelf. Al is er bij ons niets goeds te vinden. Heere, leer dan arme, zondige mensen die het bij zichzelf niet meer kunnen vinden, die zichzelf niet meer vertrouwen. Leer ze op u zien. En leer ze met hun vruchteloosheid en met hun leegheid tot u vluchten. En wil u zich over hen ontfermen, tot hen spreken. En hen alles schenken wat ze nodig hebben. Want bij u is een volheid die nooit uitgeput raakt. die hebt u verworven, o gezegende Heere Jezus, door uw lijden en door uw sterven. Heere, denk aan uw kinderen. Wil u ze verder leiden in de wegen van u? Wil u geven dat ook uw volk in dit uur van zelfbeproeving eerlijk voor u mag worden? Want dat is ook voor uw kinderen nodig, telkens opnieuw. Om eerlijk te worden, eerlijk gemaakt te worden voor u. En wil u dan al het dode, dorre hout, wat er ook in het leven van uw kinderen zo overvloedig kan zijn door hun eigen zonde, wil u het wegbreken en meer en meer plaats maken voor die zonder gerechtigheid, voor dat levende woord, voor die levensvorst, de Heere Jezus Christus, die door de dood heen het leven en de onverderfelijkheid aan het licht heeft gebracht. Heere, geef dat uw kinderen niet mogen steunen op wat tranen of op iets in zichzelf, maar dat ze de zaligheid buiten zichzelf in die bewogen borg en middelaar mogen zoeken, die bewogen was met de dochters van Jeruzalem en die nog bewogen is met zondige mensen. Heere, geef dat we vanavond iets van de diepte van zijn bewogenheid, van zijn onpeilbare ontferming mogen zien. En wil u ons daarop wijzen, opdat we in hem gevonden mogen worden. Wil ons dat ook schenken bijzonder, nu we de week zijn ingegaan van voorbereiding. Vanmorgen hebben we vanuit uw woord iets mogen zien van het kruis dragen. En ook daarin zijn we geplaatst voor de vraag of we dat kennen. Ook vanavond zal de onderzoekende vraag, de beproevende vraag gesteld worden. Heere, geef dat we daar niet goedkoop of gemakkelijk ons vanaf mogen maken, maar dat we onszelf eerlijk voor uw aangezicht mogen onderzoeken. Ja, laat het de bede mogen zijn die leeft bij ons. Doorzoek mij, toets mijn gangen. Doorzoek mij, toets mijn tranen. Doorzoek mij, toets mijn hart en stel mijn oogmerk in de dag. Heere, wil u geven dat we vanavond een gezegend uur mogen ontvangen. Aan onze kant, ach, ligt alles verzondigd, maar wil u het doen om die ene die bewogen zalig maken, de Heere Jezus Christus, die zelfs in de uiterste zwakheid, toen hij wankelde onder het kruis en het zware van het kruis van zijn rug genomen moest worden, toen hij bijna bezweek, nog dacht aan het heil van zielen, ze nog waarschuwde voor het verderf, ze nog aandrong op bekering. Heere, laat dat ontroerende woord, wat zoveel ernst bevat, ook op ons en onze kinderen vanavond onuitwisbare indruk mogen maken. Zegen het woord wat vandaag gebracht wordt, niet alleen onder ons, maar in al onze kerken. Wil u geven dat het woord gebracht mag worden naar uw woord en naar de bedoeling van uw geest. Wil u schenken, Heere, dat niet alleen in onze eigen kerken, maar ook in alle kerken waar uw woord nog in zuiverheid bediend mag worden, dat uw woord zijn vrucht mag dragen. Dat zondaren bekeerd mogen worden en uw kinderen mogen worden gevoed en ondersteund en verder geleid in het geloof. Denk, Heere, aan uw kerk over deze hele wereld. Wil zij met alle kerken in ons vaderland, maar ook daarbuiten. Denk aan de kerken aan de overzijde van de oceaan. De kerken waarmee we, bijzonder die kerken waarmee we met zoveel banden verbonden zijn. Heere, wees u met de nog steeds vakante gemeente van Dundas, en wil u ook daarvoor zien. Wil u in alle moeite en zorgen die ook daar zijn, uw hulp en uw genade, uw woord en uw geest doen werken. Wees u met uw koninkrijk over deze hele aarde. Heere, wil u geven dat de prediking van het evangelie, de oproep tot bekering en geloof mag klinken op de zendingsvelden. Laat die oproep ook vrucht mogen dragen. Dat zondaren de duisternis en de machten van de Satan bekeerd mogen worden. Ontferm u over het werk van de evangelisatie. Laat ook onder hen die vervreemd zijn van het woord van u, uw woord zijn kracht mogen doen. Denk aan de verkondiging van het woord onder Israël. Leer hen die beminden zijn om der vaderen wil, maar over wier aangezicht een deksel ligt als ze de woorden van u onderzoeken. Heere, wil u dat deksel wegrukken en wil uw ogen openen voor die ene die gekomen is en die het nog tot het oude volk zegt, zoals zij het tot ons allen zegt. Weent niet over mij, maar weent over uzelf, over uw zonde. Heere, wees u met alle werk in uw koninkrijk. Zegen ook het werk onder de kerk in de verdrukking, waar vervolging, waar moeite en lijden is om uw naams wil. O grote koning, geef dat uw woord rijke vrucht mag dragen in Rusland en China en al die landen waar vrijheid van godsdienst of vrijwel niet bestaat of heel beperkt is. Wil u geven dat uw woord mag komen en mag heersen met kracht. Wil u zijn met ons land, met ons volk. Wil u onder ons natie nog werken, Heere. Ontferm u over onze koningin en haar gezin. Wees u met onze regering. Geef trouw en terugkeer naar uw heilig woord. Heere, leer ons als Nederlanders terugkeren tot de God der Vaderen. O Heere, doe niet met ons naar onze nationale zonde, maar wil u ons bekeren. Denk dan bijzonder aan ons zoals we hier zijn. We zijn samengekomen als mensen, als zondaren, als verloren Adams kinderen, die blind zijn in de dingen van u en soms in onze verblindheid zo door kunnen leven. Dat doen we van nature allemaal. O Heere, open vanavond ogen. En wil u de kracht van uw woord zo op ons hart binden, dat we luisteren moeten en luisteren mogen. Open onze lippen, opdat wij uw eer mogen zoeken en uw woord mogen verkondigen, het uwe alleen. We vragen dat niet om iets van onszelf, maar we smeken het. In de vergeving van al onze zonden, om Jezus Christus wil, uit genade. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 69, het vierde en het negende vers. En ondertussen krijgt u gelegenheid uw gaven te offeren voor de Heere en zijn dienst. Psalm 69, vers 4 en vers 9. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen we uit Psalm 145, het zesde vers. De Heer is recht in al zijn weg en werk, zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. Hij is nabij de ziel die tot hem zucht, hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. Psalm 145, het zesde vers, aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, het is toch eigenlijk wel opvallend dat de Heere Jezus Christus zo heel weinig gesproken heeft tijdens zijn lijdensgang. Toen hij ondervraagd werd door zijn aardse rechters, gaf hij meest maar korte antwoorden of zweeg hij volledig. En heel bijzonder op die ogenblikken als hij bespot wordt, dan doet de Heere Jezus er het zwijgen toe. Hij antwoordt op de spot niet één woord. En juist ook hierin is de oude profetie van Jesaja in vervulling gegaan. Waar de profeet schrijft, als hij, dat is de man van smarten, geëist werd, toen werd hij verdrukt. Doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Maar hebt u daar wel eens op gelet? Op dit ogenblik, het ogenblik wat we hier in dit woord beschreven vinden, begint de Heere Jezus Christus te spreken. Ongevraagd. Zonder dat iemand hem verzocht of vroeg, opent hij de lippen. Waarom is dat? Wel omdat hij op dit ogenblik vrouwen uit Jeruzalem ziet die hem volgen. Hem beklagend. De tranen lopen hen over de wangen. En waar de spot hem geen antwoord kon ontlokken. Waar meestal de vragen van zijn rechters onbeantwoord bleven. Deze tranen van deze vrouwen openen zijn lippen. En hij spreekt tot hen ernstige en bewogen woorden. Gij dochters van Jeruzalem, weent niet over mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen. Die woorden zijn inderdaad ernstig. En we kunnen die ernst nog meer onderstrepen wanneer we beseffen dat ze ook daarom zo ernstig zijn, omdat het de laatste woorden van de lijdende man van smarten zijn gericht aan de scharen. Hierna spreekt de Heere Jezus nog wel op het kruis, de kruiswoorden. Maar die kruiswoorden zijn maar stamelende gebroken woorden. Woorden die een gebed of een zaligspreking aan de moordenaar aan het kruis bevatten. Maar dit is inderdaad zijn laatste reden. Zijn afscheidswoord aan het volk van Jeruzalem. En zo willen we vanavond bij dit laatste woord van de Heere Jezus Christus, deze afscheidsrede aan het volk van Jeruzalem stilstaan. En het thema voor de prediking is het laatste woord van de lijdende Christus aan het volk van Israël. Ten eerste de tranen die hij in dit woord afwijst. En ten tweede de tranen waarop hij in dit woord aandringt. Het laatste woord van de lijdende Christus aan het volk van Israël. De tranen die hij in dit woord afwijst. En de tranen waarop hij in dit woord aandringt. Zoals u weet, gemeente, volgen we hier de Heere Jezus Christus op zijn lijdensweg. De Via Dolorosa, de weg der smarten, zoals hij vaak genoemd wordt. En vanmorgen hebben we gezien hoe Pilatus de Heere Jezus Christus onder geleide van een aantal Romeinse soldaten uit het rechthuis heeft laten gaan in de richting van de executieplaats, Golgotha. Die Romeinse soldaten moeten de kruiselingen bewaken. Ze zijn er ook verantwoordelijk voor dat die kruiselingen inderdaad aan het kruis genageld worden. En rondom dat cordon van soldaten, in het midden waarvan de Heer Jezus Christus en de beide andere kruiselingen weggeleid worden, verdringen zich de overpriesters en schriftgeleerden, verdringt zich de schare. We hebben ook gezien dat de Heer Jezus Christus te midden van die scharen op een gegeven ogenblik onder de last van het kruis wat hij droeg dreigde te bezwijken. De menigte stond stil. Helpende handen namen de kruisbalk van de bebloede rug van de Heer Jezus. En ondertussen werd een voorbijganger, een zekere Simon van Cyrene, gedwongen om het kruis achter de Heer Jezus Christus te dragen. En zo ging de stoet voort, de stad uit, in de richting van Golgotha. Maar laten we niet vergeten dat juist op dit ogenblik, tijdens het wankelen van de Heer Jezus Christus onder het kruis houdt, dat iedereen toch met eigen ogen kon zien hoe zwak de Heer Jezus Christus geworden was. Er lag ook zoveel achter. Hij was gegeeseld met de zware Romeinse geeselzweep. Zijn rug was opengereten. En zijn eigen kleding die de soldaten hem in het rechthuis weer aan hadden getrokken, na die periode waarin hij bespot was met de soldatenmantel en de doornenkroon, zijn eigen kleding die hij nu weer droeg, kon de bloedige geeselstriemen niet verhullen. De bloedplekken moeten zichtbaar geweest zijn op zijn eenvoudige gewaad. De sporen van de doornenkroon waren zichtbaar op zijn voorhoofd. En zijn gezicht moet de tekenen hebben gedragen van de slagen en de stompen van de soldaten. Bovendien zijn ogen en zijn gegroefde gezicht moeten de sporen hebben gedragen van het bitter lijden dat zo zwaar viel voor zijn gemoed. En ook hier ging de oude profetie van Jesaja in vervulling, wanneer hij zei: velen hebben zich over u ontzet, zo verdorven was uw gelaat, meer dan van iemand. Zo verdorven was uw gedaante, meer dan van de andere mensenkinderen. Hij had geen gedaante noch heerlijkheid. Als wij hem zagen, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Zo trekt de Heer Jezus Christus buiten Jeruzalem, buiten de legerplaats, als de man van smarten geknakt. Wel, terwijl hij zo uit Jeruzalem geleid wordt, midden tussen de Romeinse soldaten en de zich verdringende scharen, wordt ons beschreven dat ook een groep vrouwen met hem meeging. Een groep vrouwen volgde massa die zich rond de kruiselingen en de soldaten verdringt. Wie waren ze? Ze waren zeker niet de vrouwen over wie we verschillende keren lezen dat ze tot het gevolg van de Heer Jezus behoorden. Want de vrouwen die vaak met de discipelen optrokken, kwamen vrijwel allemaal uit Galilea. Nee, dit zijn vrouwen uit Jeruzalem. Het is niet zeker, maar het ligt voor de hand dat het vrouwen waren uit de lagere lagen van de bevolking. Die vermoedelijk uit nieuwsgierigheid wat meeliepen. Het lijkt erop dat ze wel kleine kinderen bij zich hadden. Sommigen hingen aan moeders rok. Misschien zijn er zelfs bij geweest die baby's, heel kleine kinderen, op hun arm droegen. En toen deze vrouwen van Jeruzalem de Heer Jezus Christus zagen, hoe hij met grote moeite voortwankelde, hoe gebroken en geslagen zijn gestalte was, hoe alles aan zijn uiterlijk sprak van lijden, toen werd hun vrouwenhart, hun moederhart, met verdriet en meelij vervuld. Ze begonnen misbaar te maken. Tranen kwamen in hun ogen. Ze begonnen te wenen, zegt de schrift, en hem te beklagen. Die woorden zijn in het oorspronkelijk heel sterk. Er wordt mee bedoeld dat ze hem luid begonnen te beklagen. Het was dus maar niet wat stil achteraf een traan wegpinken. Nee, deze vrouwen begonnen zich luid te beklagen en sloegen zich op hun borst als een teken van rouw. Het was alsof ze de dood van een van hun familieleden aanschouwden. Of een begrafenis bijwoonden van een vriend die hun lief en dierbaar was. Wenen en beklagen, het betekent luid misbaar maken. Een luide rouwklacht om uiting te geven aan hun diepe gevoelens van ontzetting en van medelijden. Wel, als we dat lezen, dan zouden we bij dit ontroerend gezicht, die vrouwen die luid misbaar maken om de Heere Jezus Christus, als we dat lezen, dan zouden we denken dat dit toch wel een troost geweest moet zijn voor de lijdende borg en zaligmaker. Hij was immers door al zijn discipelen, door alle vrouwen, door al zijn volgelingen verlaten. Niemand was er met hem. Geen medelijden heeft hij tot dusver ontmoet. Zal dan deze uiting van medelijden geen verkwikking zijn voor de Heere Jezus Christus? Zijn menselijke ziel haakte toch, verlangde toch naar verkwikking en troost? We hebben het zo even toch gezongen met de woorden van de lijdenspsalm, waarin de Heere Jezus Christus als profetisch zingt: ik ben zeer zwak. De lasteringen snijden mij door de ziel. Ik wacht naar medelijden, naar troosters, maar helaas, ik vind er geen. Hier zijn toch mensen met medelijden. Mensen die in hun medelijden troost zoeken te geven. Een gemeente, en toch blijkt de Heere Jezus Christus deze tranen, die zo van medelijden lijken te spreken, toch blijkt de Heere Jezus deze tranen af te wijzen. Ze zijn voor hem blijkbaar geen verkwikking of versterking. Want hij zegt: houd op met huilen. Weent niet over mij. Hij wijst dat medelijden, hij wijst die tranen van de vrouwen van Jeruzalem, hij wijst ze af. En we vragen natuurlijk: waarom gebeurt dat? Waarom wijst de Heere deze tranen af? Weent niet over mij. Is het soms verkeerd om tranen te hebben, om emoties te tonen? Ach, u weet wel, dat is de reden niet. De Heere Jezus Christus wijst de tranen niet af omdat tranen op zichzelf verkeerd zouden zijn. Omdat het tonen van emoties, van de ontroering van ons hart, iets verkeerd zou zijn, zeker niet. Nee, de Heere Jezus Christus wijst deze tranen af omdat het verkeerde tranen zijn. Tranen die slechts tranen van medelijden zijn. Tranen om Jezus als een martelaar. Tranen die hem beklaagden omdat zijn lijden zo erg was, omdat het zo vreselijk was om aan te zien. Tranen die waarschijnlijk heel intens en echt gemeend waren, maar die niet verder gingen dan diep gevoeld medelijden, zonder dat deze vrouwen doorzagen wat hier gebeurde. Ze zagen niet dat God hier zijn zoon ging straffen. Ze zagen niet dat de Christus moest lijden vanwege de zonde en de schuld van het volk. Ze zagen niet dat hier God afrekent met het verschrikkelijke van zonde en ongerechtigheid. McShane heeft het in dat bekende gedicht zo heel aangrijpend onder woorden gebracht. Sommigen van u kennen het misschien uit het hoofd. Waarin McShane over zijn eigen levenservaring, over zijn eigen ondervinding spreekt en zegt: in de tijd dat hij ontroerd was over de dingen van de Heere zonder echte bekering, hij zegt: ik deed als Jeruzalems dochters wel eer. Ik weende om de pijn van de lijdende Heer. Maar ik wist niet dat ik door mijn schuld zijn kroon had gevlochten, zijn beker gevuld. Het was medelijden om de pijn van de lijdende Heer. Maar geen inzicht en doorzicht dat dit nu nodig was vanwege de zonde, onze zonde. Geen inzicht en doorzicht dat wij door onze zonde hem al die jammeren hebben aangedaan. Dat wij door onze zonde zijn beker hebben gevuld en zijn doornenkroon hebben gevlochten. En die rauwe striemen op zijn rug hebben aangebracht. En daarom zegt de Heer Jezus Christus het zo aangrijpend: weent maar niet over mij. Er is geen reden om over mij misbaar te maken. Er is veel meer reden dat u misbaar maakt, dat u weent over uzelf. Omdat u zo blind bent. Omdat u nog steeds leeft zonder mij. Wel meelijden hebt met mij als met een martelaar, maar mij niet nodig hebt als uw zaligmaker, als uw middelaar. Kijk, en daarom worden de woorden van de Heer Jezus Christus zo indringend en zo ongewoon ernstig. Weent niet over mij, want er is geen reden om over mij te wenen. Medelijden houdt het maar bij u. Er is veel meer reden om over uzelf te wenen en over uw kinderen. Want indien ge u niet bekeert, dan zullen de dagen komen en u voelt de diepe ernst in de woorden die volgen. Want dan zullen de dagen komen in de welke men zeggen zal: zalig zijn de onvruchtbaren. De buiken die niet gebaard hebben en de borsten die niet gezoogd hebben. Dat betekent: zalig zal men in die donkere dagen vrouwen noemen, mensen noemen die geen kinderen hebben. Want dan zullen ze het vreselijke van de ondergang van hun kinderen niet hoeven mee te maken. In die dagen zullen ze beginnen te zeggen, vervolgt de Heere Jezus: tot de bergen valt op ons en tot de heuvelen bedekt ons. Want indien ze dit doen aan het groene hout, wat zal aan het dorre geschieden? De Heer Jezus spreekt hier profetische woorden. En zoals zoveel profetische woorden, hebben deze woorden een meervoudige vervulling. Dat betekent, ze worden meer dan één keer vervuld. Het is heel duidelijk dat de Heer Jezus Christus hier bij zijn uittocht uit Jeruzalem, bij het gaan buiten de stad, buiten de legerplaats, de vrouwen van Jeruzalem aanspreekt, waarvan er verschillende gestaan moeten hebben met de kinderen bij zich, met de baby's op hun arm. En hij zegt: weent niet uit medelijden over mij, maar weent over uzelf. Want de dagen van het oordeel komen over Jeruzalem, over u en over uw kinderen. En daarmee profeteert hij van de ondergang van Jeruzalem. En nog geen 40 jaren nadat Christus aan het kruis genageld is, in het jaar 70 na Christus, is Jeruzalem onder het oordeel doorgegaan, is, nadat de legioenen van Rome het beleg hadden geslagen om de stad, de stad na een heel lang beleg veroverd en vernietigd. Toen hebben in woede de Romeinen veel mensen rondom Jeruzalem aan kruisen genageld. Toen zijn er kinderen die wellicht hier buiten de stad bij hun moeder stonden, omgekomen. Misschien wel voor de ogen van hun ouders. Leest u het maar eens na in Flavius Josephus. Hoe vreselijk het beleg van Jeruzalem. Hoe vreselijk het oordeel woedde toen Jeruzalem viel. Maar niet alleen is de Heer Jezus Christus op dit ogenblik aan het profeteren over wat komen zal over de stad en over de tempel. over degene die daar voor hem staan. Juist ook in deze woorden vinden we nog een verdere profetie. Zoals de Heer Jezus Christus wel meer spreekt over de verwoesting van Jeruzalem. En als hij spreekt over de komende verwoesting van Jeruzalem, dan tegelijkertijd de lijnen doortrekt van die verwoesting van Jeruzalem naar het grote gericht. Naar de dag van het oordeel, wanneer hij zelf komt met de wolken om te oordelen de levenden en de doden. En zo is ook hier een profetie van de lippen van de Heere Jezus Christus, die niet slechts toegepast mag worden op het oordeel wat gekomen is over Israël en over Jeruzalem lang geleden in het jaar 70. We worden hier ook gewezen op een groter oordeel, het oordeel, de dag des oordeels, wanneer deze die nu hier als lijdende man van smarte aan ons getekend wordt, zal komen met de wolken en oordelen alle geslachten van de aarde. Ook als hij komt met de wolken, zegt de profeet Johannes in het boek Openbaring, zullen er geslachten staan voor de troon, de witte troon die in de wolken zal oprijzen. En zullen er mensen zijn die in het licht van de toren van het Lam zichzelf willen verschuilen en zeggen, bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons. Want de grote dag van zijn toren is gekomen. En wie kan bestaan? Voelt u nu in deze laatste woorden, in deze afscheidspreek van de lijdende man van smarte aan de schare, de diepe ernst. De Heere Jezus Christus in vol bewustzijn van het lijden wat hem wacht en wat hij aan het ondergaan is, bepaalt al die mensen voor de laatste keer bij de ernst van het gericht. De dag komt waarin mensen voor het oordeel zullen staan. Zelfs als de lijdende borg en zaligmaker, schaamt hij zich niet, aarzelt hij niet om deze ernstige boodschap aan de vrouwen van Jeruzalem en aan al die scharen die daar staan voor te houden. En dat woord is vanzelfsprekend niet alleen maar gericht tot de scharen in de dagen van de lijdende borg en zaligmaker, in deze tijd toen hij naar Golgotha ging. Die woorden komen vanavond ook tot ons, tot u en tot mij. De lijdensweg van Christus, het evangelie van zijn lijden en sterven, plaatst ons, u en mij vanavond, in het licht van het laatste gericht. Daar worden we op deze voorbereidingszondag heel nadrukkelijk aan herinnerd. En mag ik het u heel eenvoudig vragen, mag ik het jou vragen, jongen en meisje in de kerk, denken we daar wel eens aan? Dat we leven in het licht van het laatste gericht, in het licht van hem die komt één dag op de wolken des hemels, om te oordelen de levenden en de doden. Misschien schuiven we die gedachten maar zo spoedig mogelijk van ons af. Misschien zijn er vanavond in de kerk die over dit soort dingen heel erg onbewogen kunnen denken. En eigenlijk onverschillig doorleven. Wel, die oordeelsdag, daar is al zoveel over gezegd. En wanneer zal het komen? U leeft, misschien durft u het niet hardop te zeggen, maar u leeft alsof u zegt, het zal mijn tijd wel uitduren. En u leeft door alsof er geen God in de hemel is. En alsof er geen oordeel is dat komt. En als het woord van de levende God in uw hart en in uw geweten prikt. En u aanvuurt om de Heere te zoeken terwijl het nog het heden van de genade is. U waarschuwt voor de ernst van het gericht. U waarschuwt voor wat komende is. Dan schudt u die ongemakkelijke woorden dan schudt u die pijlen zo spoedig mogelijk van u af. En u leeft door. Mijn beste vriend, als dat het geval is, dat u onbewogen en toch eigenlijk zo hard onder het woord bent, dat u door kunt leven en de pijlen van het woord en de roepstemmen van het woord en de nodigingen van het woord zomaar langs u weg kunt laten dwarrelen. U bent nog minder dan de vrouwen van Jeruzalem. Die waren nog bewogen. Maar hoeveel mensen die het woord horen, blijven onbewogen. Koud. Zou u onder dat oordeel, want het is een verschrikkelijk oordeel, dat u zo koud en zo hard bent, zo ongevoelig bent, zo door kunt leven, zou u uw knieën niet eens buigen en vragen of de Heere dat harde, koude, ongevoelige hart is zou breken. Ween toch over uzelf en over de hardheid van uw hart. Want de dagen komen, ook voor u, indien u zich niet bekeert, waarin de koning zult zien in zijn gerechtigheid, waarin u hem zult zien in zijn toorn. En zult bidden zoals u nog nooit gebeden hebt. Bidden tot de bergen, valt op ons. En heuvelen bedekt ons. Want wie kan bestaan voor de toorn van het lam? Ween toch over uzelf en zoek deze Heer, terwijl hij nog te vinden is. Het kan ook zijn dat het woord van God u wel eens treft. Dat het woord van God u beweegt. Maar dan moeten we ook in het licht van de woorden van onze tekst wel het een en ander bijzeggen. Als we nou eens getroffen worden door het woord, als we nou eens geroerd worden door het woord, als misschien er door het woord wat rimpelingen gaan over de vijver van ons hart. Wat zijn die rimpelingen, wat zijn die tranen? Mijn beste vriend, vergeet niet dat ook al is het goed in zichzelf dat u onder het woord wel eens verbroken mag zijn, wel eens een traan weg mag pinken, dat een bewogen hart nog niet altijd een verbroken hart is. Want het is mogelijk dat we onder de prediking van het woord van God, onder de prediking van de ernst van het gericht, een ogenblik gevoelig gestemd worden. Of dat wanneer het lijden van de Heere Jezus Christus aan ons voorgeschilderd wordt en we iets zien van de beker van het lijden die hem werd uitgereikt en de vreselijkheid van dat lijden, dat we bewogen worden. En sommige mensen maken van die bewogenheid heel wat. Er is toch wat in mijn leven veranderd. Ben toch wat gevoeliger dan voorheen. En dat is een bekering. Een beetje gevoelig geworden. Dat is de grond voor gaan aan het heilig avondmaal. Een beetje veranderd. Wat tranen. O, mijn beste vriend, als het niet meer is dan dat, dan bedriegt u uzelf. Het gaat niet zonder tranen. Maar laten we in het licht van dit ernstige woord van de lijdende borg zelf ook onze tranen, ook de bewogenheid van ons hart, ook de beroering van ons innerlijk voor de Heere onderzoeken. Heere, wat is het? Want met alle waardering voor de dichter da Costa, in dat ene woord was hij fout, toen hij dichtte een traan. Een traan misleidde nooit, dat is een leugen. Want tranen kunnen bedriegen. En we kunnen onszelf bedriegen met onze tranen. Het kan zijn dat er bewogenheid is, maar dat het niet verder gaat dan de dochters van Jeruzalem. Het kan zijn dat er tranen zijn. Ook Esau zocht met tranen. Tranen op zichzelf. Hoe aangrijpend ze ook kunnen zijn. Het is niet genoeg. Als het slechts tranen zijn over. Tranen zijn over de Heere Jezus Christus. Slechts een gevoelig iets is. En we daarop gaan bouwen. Ja, maar zegt u, als tranen niet genoeg zijn, wat dan? Laat u eerst dit zeggen. Als u eens met tranen in de kerk zit. Als u eens bewogen bent onder het woord. Ik hoop dat dat duidelijk geworden is. Kom dan niet uit de kerk en zeg, wel, nu ben ik bekeerd en nu kan ik als een bekeerd mens door het leven lopen. Dan bedriegt u uzelf. Als u eens bewogen bent onder het woord, ga niet uzelf aan het opbouwen. Maar kom ermee in stilte voor Gods aangezicht. En zeg het maar, Heere, dat woord laat me niet los. Maar werk u nu door met uw geest. Breek af wat u in de weg staat. Zie of er in mij een schadelijke weg gevonden is. En leid u me op de eeuwige weg. Bouw niet op uw tranen. Rust niet in uw tranen. Rust niet in uw gevoelens. Want ze kunnen u bedriegen. Maar gooi ze ook niet weg. Zoek ermee werkzaam te worden in het gebed. Aan de troon van Gods genade. De Heere Jezus wijst die tranen van de vrouwen van Jeruzalem af. Niet om ze terug te stoten en te werpen op zichzelf. Maar tegelijkertijd wijst hij de weg aan. En hij zegt, wee niet over uzelf, wee niet over mij, maar wee over uzelf en over uw kinderen. Laten we daar nog een enkel ding van zeggen. Van de tranen die de Heere Jezus Christus, waar hij op aandringt. Wat zijn die tranen waar hij op aandringt? Wel, dat zijn tranen over uzelf en over uw kinderen. En als we dat in het licht van de tekst wat op ons af laten komen en ons in laten werken, dan hebben we die woorden toch al begrepen niet. Daarmee bedoelt de Heere Jezus Christus, in plaats van medelijden te hebben met mij en zoveel misbaar te maken over mij, zou het nuttiger zijn, beter zijn, als u over uzelf verdriet zou hebben. Over uw harde hart. Over het harde hart van uw kinderen. Zou het beter zijn als u bedroefd werd over uw zonde. Dat wat de Bijbel noemt de droefheid naar God. En met verdriet in uw hart uw zonde zou gaan belijden. Weent over uzelf en over uw kinderen, omdat ge nog zo'n hard hart hebt, omdat ge het aan kunt zien dat de borg en zalig maken naar het kruis gaat, zonder u te verootmoedigen, omdat ge het aan kunt zien dat hij de straf draagt en het oordeel draagt, zonder voor Gods majesteit te bukken. Weent over uzelf vanwege uw harde hart. vanwege uw blindheid en uw dwaasheid? Zou daar geen boodschap in liggen voor ons en voor onze kinderen? Mag ik het u vragen, u die misschien voor uzelf al uitgemaakt hebt, wel, ik ben onbekeerd en volgende week, dan kan ik niet aan de avondmaal gaan en misschien blijft u wel uitslapen, want ik ben onbekeerd. Zou het niet beter zijn als u vannacht eens een week wakker ligt en weent over uzelf en over uw kinderen? Vaders, moeders in de kerk, wel eens bezig met de onbekeerde harten van uw kinderen. Wel eens bezig, biddend, misschien onder tranen aan de Heere. O God, zie op mij in gunst van boven. Zie in gunst op mijn kinderen neer. Het zou een zegen zijn als in deze voorbereidingsweek vrouwen en mannen van Middelharnis gingen wenen over zichzelf en over hun kinderen, omdat er zoveel ongevoeligheid is, zoveel onbekeerdheid is, zoveel hardheid is, zoveel wat niet is naar de wil van de Allerhoogste God, zoveel wat niet is naar de wil van deze bloedende en lijdende borgen zaligmaker. Kijk, als dat gebeurt, als we gaan zien hoe we de Heere bedroefd en vertorend hebben door onze blindheid en dwaasheid en onbekeerlijkheid, door ons ongeloof en door onze vijandschap, ik kom hier van onder de indruk dat de Heere zo goed is. Misschien bent u daar wel eens bij stilgezet. Want God de Heere zo goed, zo mild. Komt onder de indruk van Gods heilig recht. Dat God onkreukbaar is. En die woorden die we vanmorgen al aangehaald hebben uit het avondmaalsformulier, ze zijn misschien wel eens heel dicht op uw hart gebonden. En ieder overdenken zijn zonde en vervloeking, opdat hij zichzelf voor God verootmoedigen, aangezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is. Dat hij die eer hij ze ongestraft liet blijven, strafte aan zijn lieve zoon in de bittere en smadelijke dood aan het kruis. Spurgeon zegt in een van zijn preken: als u iets wilt zien van het verschrikkelijke van de toorn van God tegen uw eigen zonde, kijk naar de lijdende borg en zaligmaker. En kijk opnieuw. En kijk opnieuw. Want in de toorn van God, waaronder die bebloede borg ten onder ging, toont God hoe vreselijk toornig hij is op uw zonde. Zou er geen reden zijn in het licht van deze gedachte, dat we voor de Heere buigen, ween over uzelf en over uw kinderen. En laten we dan ook deze gedachte daarbij betrekken. Niet alleen vanwege de ernst van onze zonde tegen een goeddoend God, tegen een heilig God, tegen een rechtvaardig God, maar ook omdat die heilige en rechtvaardige God de zonde eens zal straffen. Indien we niet een borg hebben voor onze ziel. En daarom staat er in dat slot van onze tekst: want indien ze dit doen aan het groene hout, wat zal aan het dorre geschieden? Begrijpt u het beeld? De Heer Jezus Christus vergelijkt zichzelf met het groene hout. En u weet, het groene hout is het hout waar nog levenskracht in zit. Is een boomstronk bij wijze van spreken in de lente die uitgaat botten, die bloesemt en die vrucht draagt. dat groene hout is niet geschikt om verbrand te worden. Dat groene hout, daar zit nog veel te veel sap en vocht en levenskracht in. Nee, mensen gebruiken dorhout, dat lang heeft uitgedroogd. Daar kun je vuur mee maken. Nu zegt de Heer Jezus wel, dit is hier aan het gebeuren. In Israël, op deze wereld, ben ik het enige groene hout. Ik draag vruchten van gerechtigheid. Ik leef tot eer van mijn God en mijn Vader. Ziet u het? Als dit nu gebeurt, dit vreselijke lijden, deze toornbrand tegen mij, het groene hout. Wat zal er dan aan het dorre, aan de zondaren, aan de kinderen van Adam, aan deze mensen van Jeruzalem, aan de kleine kinderen, aan de grote gebeuren? Indien Christus zo gestraft werd, wat, mijn vriend, zal er gebeuren met zondaars als u en ik, als we slechts dorhout zijn? Maar nu één ding. Juist in het laatste woord, waarin de Heere Jezus Christus de ernst van zijn prediking onderstreept. Indien ik dan zo gestraft word, waar zal de goddeloze, het dorre hout, verschijnen? Hier ligt toch zo'n diep en rijk evangelie in opgesloten. Want om het maar heel simpel te zeggen, als u die tekst op u in laat werken, dan zegt u, hier klopt iets niet. Het groene hout verbrandt. Ja, inderdaad, opdat het dorre hout behouden zou worden. Christus neemt de plaats van het dorre hout in. Ook al leefde hij tot eer van zijn Vader, ook al volbracht hij al de gerechtigheid van God, hij wordt verteerd in de gloed. Opdat zondaren, zondaren met een hard hart, zondaren die zichzelf zien als dorhout, zondaren die zoveel last hebben van hun dorheid en doodsheid, zondaren die bij zichzelf geen vruchten kunnen ontdekken, die het voor de Heere misschien moeten belijden: Heere, er is aan mij geen vrucht te zien als ik let op mezelf. Een aangevochten kind van God die het zegt: Heere, als ik naar mijn eigen leven kijk, zoveel dorhout, zoveel doodhout. Kijk, als dan die tekst van vanavond gaat spreken, dan laat deze tekst het ook horen. Ik ben voor het dode en dorre hout gestorven. Voor het dode, dorre hout wat geschikt was om verteerd, verwoest, vernietigd te worden, ben ik de dood ingegaan. Opdat u behouden zou kunnen worden. Dat is in de prediking van het avondmaal het volle en het diepe. Dat de Heere Jezus Christus gestorven is en u in de tekenen van zijn brood en van zijn wijn tot hen komt. Die geen genoeg hadden aan een paar tranen, maar die voor God in de schuld gekomen zijn. En die met al hun dorheid en hun dwaasheid geen enkele vrucht bij zichzelf kunnen ontdekken, maar zien op die bloesemende boom, zien op die boom der gerechtigheid, die Christus Jezus is. Die de zaligheid hebben leren zoeken buiten zichzelf. Die de vruchten van genade, de vruchten van geloof en hoop en liefde hebben leren zoeken in hem. En die er door de strijd heen toch iets, al is het van verre misschien, van hebben gezien. Ik ben dor, geen vruchten. maar mijn vrucht is uit hem gevonden. Hij heeft hen die in de nood van hun leven tot hem vluchten. Die tot hem kwamen omdat ze zijn noodzakelijkheid, zijn gepastheid, zijn algenoegzaamheid leerden zien. Hen heeft hij nimmer afgewezen. Hun beden hoort hij, verhoort hij. Dat is omdat hij geleden heeft en omdat hij gestorven is. Omdat hij gebloed heeft. Daarom alleen is er voor doodschuldigen licht en heil en leven tot in eeuwigheid. Amen. En dankzegging willen we samen het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier lezen, zoals dat te vinden is in het laatste gedeelte van ons psalmboek. Het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier, dat gedeelte wat betrekking heeft op de zelfbeproeving. Geliefden in den Heere Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, het welk ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht, in welke hij verraden werd, het brood nam, en als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mij gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel. niet onderscheiden het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is het voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven. Ten andere dat wij het tot dat einde richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken een iegelijk bij zichzelf zijn zonde en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen, aangezien de toorn Gods tegen de zonde zo groot is, dat hij die eer hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood aan het kruis gestraft heeft. Ten andere onderzoeken een iegelijk zijn hart of hij ook deze gewisse belofte Gods belooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is, ja zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken een ieder zijn conscientie of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprecht te wandelen, insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en eenheid met zijn naaste te leven. Alle dan die al zo gezind zijn, die wil God gewisselijk in genade aannemen. En voor waardige medegenoten van de tafel zijn zoons Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, alle die zich met de navolgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben. Als daar zijn alle afgoden dienaars, allen die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen, mitschaders andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God, van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, alle die in tweedracht en sekten en muiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, alle die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden, deze allen, zolang zij in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijzen, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmede te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Maar in tegendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmede dat wij midden in de dood liggen. Daarom al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat wij ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans desniettegenstaande overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde noch zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is ons kan hinderen, dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijzen en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover dit eerste gedeelte. Laten we samen met dankzegging en gebed eindigen. Heren, we komen tot u aan het einde van deze dienst. Uw naam willen we dankzeggen voor alles wat u gaf. Heren, we komen tot u. Laat het mogen zijn bij velen met verbroken harten, dat we zo weinig van die echte ware droefheid naar u kennen. Heere, maak dat tot schuld bij allen die vreemdeling zijn van u. En wil u degene die om u verlegen zijn, vanuit de nood van hun leven, om die bloeiende olijftak, de Heere Jezus Christus, het groene hout, wil u hun harten verlevendigen, ook deze week van voorbereiding. Heere, leid uw volk, geef een goede week van voorbereiding, waarop niets van ons te zeggen valt, maar u alle eer mag ontvangen. We zeggen uw naam dank voor alles wat u schonk en bidden om uw hulp en kracht, ook deze komende week. Bewaar ons samen, bewaar ons voor elkaar, bewaar ons bovenal bij uw woord. We smeken dat om Jezus wil alleen uit genade. Amen. We zingen onze slotzanggemeente, die is uit Psalm 30, het 8e vers. Psalm 30, vers 8 is onze slotzang. Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.